Goedenavond. Goed dat u er bent. Goed dat u er bent. Ik weet niet hoe lang Bertus en Ali al hulpkosters zijn. Maar ik had ze vandaag toch even te pakken. Ja. Ja. Fijn dat u er bent. Aangemeld of niet aangemeld. Iedereen past erin. En daar gaat het om. Het is goed om hier samen te zijn. Om vanavond samen te lezen uit de Bijbel. Stil te staan bij de tekst die we gaan lezen uit 1 Thessalonicenzen 4. Namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst toewensen. En we willen ook aan het begin van deze dienst een moment nemen voor stil persoonlijk gebed. En ik vraag u daarvoor te gaan staan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. En namens die God mag ik u groeten. Er is genade en barmhartigheid en vrede voor u en voor jou, van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we aan het begin van deze dienst met elkaar zingen, Psalm 27, vers 1 en 7. Laten we danken en bidden. Heer onze God, we komen bij u om u te danken dat u ons hier vanavond bij elkaar brengt. We danken u voor uw woord waar we uit mogen lezen. We bidden om een zegen over dat woord, over ons samen zijn hier vanavond. We bidden dat ons hart open mag gaan voor dat woord, dat u met uw geest door uw woord heen wil spreken. Dat bidden we elke week en elke dienst. Maar als we vanavond bezig gaan met een tekst die op veel verschillende manieren toch ook wat oneenigheid oplevert tussen christenen, wat verschil van inzicht, dan hebben we dat des te meer nodig. Geef dat we zo mogen zoeken naar de betekenis van uw woord en wat dat in ons leven wil doen en hoe u door uw woord in ons leven wil werken. Zegen uw woord, spreek daardoorheen, zegen deze dienst en wees ons nabij. Want wij kunnen met elkaar praten, we kunnen nadenken, maar het kan alleen tot zegen zijn als u met uw Heilige Geest daarin meekomt. Heere, we bidden u, open ons hart voor uw woord. Werk met uw geest in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Dit is deel 2 van een serie van 10. 10 preken op de 10 zomerzondagen. En vorige week is Leeuwe Jan begonnen met een preek over de eindtijd. En we hopen tot en met 5 september met deze serie door te gaan. En zo in 10 avonddiensten met elkaar stil te staan bij de laatste dingen, zoals we die wel noemen. Het gaat over de eindtijd, vorige week. Het gaat vanavond over de opname van de gemeente, onder meer. Het gaat volgende week over de antichrist. Het gaat over het duizendjarig rijk. Die onderwerpen komen in deze zomer aan de orde. We hopen daar in het najaar nog weer op terug te komen. Dat was misschien mooier geweest als we dat in de week nadat de preek gehouden, wat meteen hadden kunnen doen. Maar dat is anders gelopen en we wilden niet nog langer wachten. We vonden de zomertijd ook wel een mooie periode om hiermee bezig te zijn. In oktober, november zullen we hierop terugkomen in een aantal avonden. En zullen al deze onderwerpen nog een keer opnieuw aan de orde komen in een iets andere vorm. Dus niet in een preek, maar meer in een bijbelstudieavond. Vanavond is het officiële onderwerp, zo stond het in elk geval in het contract, de opname van de gemeente. Ik maak er iets anders van vanavond. Althans, dat gaat niet het thema zijn van de preek. Ik lees met u zometeen 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Dat is een van de teksten die gebruikt worden door mensen die die opname verkondigen. Maar het is niet de enige tekst. En ik wil in de preek ook in de eerste plaats op die tekst ingaan. Dus het thema van de preek is niet de opname van de gemeente, maar altijd bij hem zijn. Dat is de conclusie ook van de tekst die we zo gaan lezen. Maar de opname van de gemeente komt zeker in de preek ook aan de orde. Omdat deze teksten wel belangrijk is in de leer van die opname. Goed, dat even ter inleiding. We lezen nu met elkaar 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Tot zover de schriftlezing. We zingen gezang 300, vers 1, 2 en 6. na de preek en aansluitend het dankgebed zingen we Psalm 81, vers 1, 2 en 9. En het thema voor de preek is dus altijd bij hem zijn. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus. Iedereen herkent, denk ik wel, de angst die je soms hebt als je vlak voor een grote gebeurtenis ineens bedenkt, wat nou als ik ziek word? Een paar dagen voordat je gaat trouwen, wat nou als ik ziek word? Als het hele feest straks niet door kan gaan omdat ik met een dikke griep op bed lig. Wat dan? Of dat je denkt, wat nou als iemand anders ziek wordt? Ik heb mijn verjaardag of een feestje en een van mijn beste vrienden die is ziek. Straks kan die er niet bij zijn. Dat kan een vervelend, een knagend gevoel geven. Want je wilt zelf je feest niet missen. Maar je wilt ook dat de ander jouw feestje niet mist. Als iemand ziek is, kan dat best wel wat verdriet geven. Helemaal als zo'n feest eraan komt en je hebt pas afscheid van iemand moeten nemen. Dat zijn dingen die je bezig kunnen houden. Die je dwars kunnen zitten. En dat gevoel, wat nou als hij of zij er niet bij kan zijn? Wat als ik er straks niet bij kan zijn bij het feest? Dat gevoel leefde in Thessalonica. De gemeente waar Paulus deze brief aan heeft geschreven. Ik zal beginnen met een klein beetje context, hoe het zit in die gemeente. Het is een gemeente die Paulus gesticht heeft en waar hij maar kort heeft kunnen werken. Omdat er van alles en nog wat aan de hand was daar in Thessalonica, moest Paulus al snel verder. Hij moest eigenlijk vluchten uit die stad en die gemeente kwam daardoor op zichzelf te staan. Zonder Paulus, zonder mensen die ervaren waren in het geloof, die veel kennis hadden, ze stonden op zichzelf. Ze hebben dat overleefd, om het zo te zeggen. Die gemeente is daar doorheen gekomen. Die bleef staan. En in die gemeente leefde heel veel moois. Aan de ene kant is het lastig omdat ze weinig onderwijs hebben gehad, omdat er weinig kennis is. Aan de andere kant is er een zinderende verwachting in die gemeente. Paulus heeft iets wakker geroepen bij de mensen. Hij heeft iets opgeroepen. Een soort oergevoel van verwachting is opgeleefd onder de mensen. Ze verwachten de komst van de Heer Jezus, zijn wederkomst, die iedere dag kan gebeuren. Ze zien er naar uit. Ik zei altijd, het is zinderend. Ze houden er echt rekening mee. En ze kunnen zich niet voorstellen dat het nog lang duurt. Dat hebben ze van Paulus begrepen. Dat hebben ze zich eigen gemaakt, om het zo te zeggen. En dag aan dag leven ze in die verwachting. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. En rond die verwachting zijn er allerlei vragen. Logisch, natuurlijk. Want als dat nog even duurt, en nog even duurt, en als de wederkomst van de Heer Jezus, die je elke dag verwacht, een jaar of nog langer uitblijft, dan komen de vragen. Dan zijn er dingen die lastig zijn. En een van die dingen, die heeft te maken met de dood. Kijk, als Paulus die gemeente sticht en vervolgens alleen moet laten, dan gaan ze ervan uit dat de Heer Jezus werkelijk bijna terugkomt. Elke dag terug kan komen. En ze houden er geen enkele rekening mee dat ze daar niet bij kunnen zijn. Dat ze dat niet meemaken. Dat het nog zo lang duurt. Dus als er in die gemeente mensen zijn die komen te overlijden voordat Jezus terugkomt, geeft dat crisis. Geeft dat vragen. Hoe zit dat nou? Hoe moet dat nu? En of die vragen nou betekenen dat de mensen in Thessalonica eraan twijfelen of die mensen die overleden zijn in het rijk van God, van Jezus Christus, als hij terugkomt, of ze daarbij mogen zijn. Of dat ze alleen maar zich zorgen maken, moeten ze dan die feestelijke komst van de Heer Jezus Christus, moeten ze die dan missen? Dat is niet precies helemaal bekend. Maar het geeft een bepaalde crisis bij de mensen in Thessalonica als ze ontdekken dat hun verwachting steeds maar weer, dat wat ze verwachten steeds maar weer uitblijft. Het gebeurt maar niet. Het duurt maar. Kijk, Paulus zelf is ook vol verwachting. En hij wil ook graag iets van een antwoord, iets van een bemoediging geven in deze vragen. En de versen die we gelezen hebben, 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18, gaan daarover. Gaan over, eigenlijk zijn een antwoord of een bemoediging naar aanleiding van die vraag. Hoe zit dat nou? Met de mensen die gestorven zijn. Met de mensen die nog moeten sterven voordat Jezus Christus terugkomt. En als we naar die versen kijken, dan is het eerste wat opvalt, wat mij in elk geval opviel, dat Paulus zelf ook vol verwachting is. Paulus lijkt ook werkelijk daar helemaal van overtuigd te zijn. Hij zegt, wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Paulus betrekt zichzelf daarin. En of hij nou er helemaal van overtuigd is, maar hij zegt het wel. Hij zegt het wel, met een woord van de Heer. En hij hoort daar zelf bij. Hij is vol verwachting. Dus hij wil dat niet temperen. Hij zegt niet tegen de mensen in Thessalonica van, nou, je hoeft het nog niet te verwachten. En dat kan nog heel lang duren. En misschien moeten we ook een beetje tot rust komen. Doe maar rustig aan, een beetje nuchter. Oh, dat wil Paulus best zijn. Maar hij wil niet die verwachting, dat zinderende wat er in die gemeente is, dat wil hij niet de kop indrukken. Dus dat is in elk geval wat hij niet wil. Hij blijft ze stimuleren om inderdaad uit te zien, te verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus. En hij zegt daarbij, we mogen daarin vol vertrouwen zijn op God. Dat is het belangrijkste. En als we die verzen zo doorlezen, dan is dat in elk geval, denk ik, de boodschap. Paulus wil de mensen in Thessalonica troosten en bemoedigen. En de troost is samen te vatten in die woorden, helemaal aan het einde van vers 17. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Kijk, de Heer Jezus komt terug. En we mogen daar naar uitzien, we mogen het verwachten. Het kan vandaag, het kan morgen, het kan nog duren. Maar de troost die hij ons geeft, de hoop die hij ons geeft, is dat als hij terugkomt, dan zullen we allemaal samen bij hem zijn. Dat is waar we naar uitzien. Dat is onze verwachting. Daar mogen we ook naar verlangen. En in dat kader wil Paulus in elk geval aan de mensen in Thessalonica zeggen dat de dood, die voor ons mensen een onoverkomelijk probleem is, voor God eigenlijk geen probleem is. In die zin dat zelfs de dood ons nog niet kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Paulus wil de mensen in Thessalonica duidelijk maken, ervan overtuigen en erop wijzen dat de overwinning die behaald is door de Heer Jezus Christus niet op zichzelf staat. Dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood is niet een eenmalig iets waar we van kunnen zeggen dat is mooi en daar blijft het bij. Dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood is een voorbode. Hij is de eersteling. En dat wat gebeurd is in Christus zal realiteit worden voor een ieder die in hem sterft. Die overwinning van Christus staat niet op zich. En als de Heer Jezus terugkomt bij zijn wederkomst, zal hij alles en in allen zijn. En iedereen hoort daarbij. De mensen die dan in leven zijn, net zo goed als de mensen die daarvoor al gestorven zijn. Paulus zichzelf, wij levenden zullen de doden niet voorgaan. Wij gaan hen niet vooraf. We horen samen bij hem. En wat dat wil zeggen, Paulus gebruikt daarbij bepaalde beelden die in vers 16 en 17 naar voren komen. Het gaat over een signaal dat gegeven wordt. De aartsengel die zijn stem verheft. De bazuin van God die weer klinkt. En dat zijn beelden die horen bij de verschijning van God en bij de wederkomst van Christus. Daar gaat het hier over. De Heer Jezus die terugkomt, die uit de hemel zal neerdalen. Zoals in Handelingen 1 bij de hemelvaart van de Heer Jezus tegen de leerlingen gezegd wordt, door de engelen wordt dat gezegd, zoals jullie hem de hemel in hebben zien gaan op de wolken, zo zal hij ook weer terugkeren. Zo zal hij terugkomen bij zijn wederkomst. Nou, dat wordt hier als het ware aangehaald. De beelden die daarbij komen is dat allen die in Christus zijn, die horen daarbij. Die mogen bij hem zijn. En dan mag je rouwen als iemand sterft. Maar dat verdriet hoeft niet zo diep te gaan alsof die persoon dan inderdaad het feest zal missen. Er is hoop. Er is verwachting. Dat is wat Paulus tegen de mensen wil zeggen. Niet alleen voor de levenden, maar ook voor hen die gestorven zijn, is en komt dat rijk van God. God zal hen herstellen. Kijk naar de toekomst. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is de werkelijke troost die Paulus aan de mensen wil geven. Kijk, we kunnen zeggen als iemand sterft, van nou, dat is hij heeft het beter nu. Hij mag bij de Heer zijn. En dat is natuurlijk zo. En dat kan ons iets van troost geven. Maar dat is ten diepste niet de troost, dat is niet de hoop die we op grond van het evangelie hebben. Onze hoop ligt niet als het ware buiten deze wereld. Onze hoop ligt er niet in dat we mogen sterven en dan bij God kunnen zijn. Dat is niet de hoop die we hebben als christenen. Die hoop die gaat gepaard met een verwachting van de wederkomst van Christus. De hoop die we hebben is dat God alles nieuw zal maken. Alles goed zal maken. Dat aan alle ellende en alle verdriet en alle zonde en alles wat er in deze wereld verkeerd is en tegen God ingaat, radicaal een eind gemaakt zal worden. Dat is hoop die we hebben. Dat is de verwachting waar we uit mogen leven. En dat is wat Paulus hier heel duidelijk aan de Thessalonicenzen wil meegeven. Ja, je mag erop vertrouwen dat als iemand in Christus sterft, dat hij bij God zal zijn. Maar je mag ook uitzien naar nog iets groters, nog meer, naar de toekomst die helemaal goed zal zijn. En die is niet alleen voor de levenden, en die is niet alleen voor de mensen die gestorven zijn, die is voor levenden en doden samen, want dat is namelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het koninkrijk van God dat definitief zal komen. En dat door Christus bij zijn wederkomst hier op aarde gevestigd zal worden. Dat is wat Paulus aan de Thessalonicenzen wil meegeven. Dat is een stuk hoop en verwachting. Het zinderende mag er nog niet van af. Hou dat vast, zegt Paulus. Blijf er naar uitzien, maar laat je niet afleiden. Laat je niet de moed ontnemen. Want God werkt ook als wij in die zin teleurgesteld worden. God gaat door met zijn plan. Je kunt je afvragen, zit er niet meer in deze tekst? En er zijn mensen die zeggen, ja zeker zit er veel meer in deze tekst. Want op deze manier maak je je er wel een beetje makkelijk vanaf. Het beeld dat hier gebruikt wordt is meer dan alleen maar een beeld van verwachting, van hoop voor de wederkomst van Christus. Want het gaat hier over de mensen die door God als het ware thuisgehaald zullen worden. Deze tekst is een van de kernteksten in het leerstuk, laat ik het zomaar noemen, ik zou niet goed weten hoe het anders moet heten, van de opname van de gemeente. De opname van de gemeente. En de mensen die dat verkondigen, die zeggen, nou daar gaat dit over, deze tekst, die zien in elk geval de eindtijd anders dan ik, of dan vorige week door Leeuwen-Jan is aangegeven. En eigenlijk zit de hele leer van de eindtijd zit ook vast op die vraag, of van de opname van de gemeente zit ook vast op die vraag, wat is nu de eindtijd? Als we het daarover hebben, waar hebben we het dan over? Nou, vorige week kwam in de preek duidelijk naar voren dat de eindtijd de periode is tussen de hemelvaart en de wederkomst van Christus. De tijd waarin we nu leven. De tijd die al 2000 jaar duurt en die zal eindigen bij de wederkomst van de Heer Jezus. Er zijn ook mensen die zeggen, nou wacht even, die eindtijd, die is niet nu, maar die komt nog. De tijd die bijvoorbeeld in Openbaring beschreven wordt, een tijd van vervolging, van verdrukking, van rampen en vervolging en hongersnood, die tijd, die komt nog. Die gaat nog aanbreken. En voordat die tijd, een periode van 7 jaar van verdrukking en vervolging, voordat die tijd aanbreekt, is er eerst een moment waarop de gemeente van Jezus Christus door hem wordt thuisgehaald. En er wordt al gesproken over de verborgen wederkomst van Christus. Niet voor iedereen zichtbaar, maar een wederkomst waarin de gelovigen die op aarde leven door God in de hemel worden opgenomen. Opname. En daarna, als de gemeente als het ware door God is thuisgehaald, daarna zal er dan een periode aanbreken van vervolging en van rampen. En een tijd waarin alles in de wereld op scherp komt te staan. Een tijd waarin de antichrist zich zal openbaren. Een tijd ook waarin de mensen die dan nog op aarde zijn achtergebleven en dus geen levend geloof in God hadden, de tijd hebben om zich te bekeren en alsnog tot geloof te komen. Deze tekst is een van de kernteksten, om het zo te zeggen, van de opname. En er zijn meer teksten die daarbij horen. Ik heb er twee even op de biermer laten zetten. De eerste is Matthäus 24, vers 40 tot en met 42. U kunt meelezen. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. De gedachte van dat je plotseling, als het ware, wordt opgenomen door God in de hemel, op grond van je geloof, dat je bij hem mag zijn. Nou zou het te veel van u en ook van mij vragen om vanavond heel Matthäus 24 ook nog even te behandelen. Staat weer in de context van wat de Heer Jezus zegt over de laatste dingen. En met deze tekst wil hij vooral aangeven dat het moment van de wederkomst van Christus niet te berekenen is. Dat kunnen we ook niet met elkaar, zeg maar, daar kunnen we niet uitkomen. Het zal komen op een moment dat je daar niet op rekent, dat je het niet verwacht, plotseling. Maar er zijn wel tekenen in de tijd die ons erop wijzen dat de tijd op een einde loopt, om het zo te zeggen. Een tweede tekst die ik nog even wil noemen is 1 Korintiërs 15, vers 51 en 52. Ik zal u een geheim onthullen, schrijft Paulus daar. Wij zullen niet allemaal eerst sterven, en toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam, en zullen ook wij veranderen. Nou, die bazuin die in de tekst uit 1 Thessalonicenzen voorkomt, wordt ook hier genoemd. En duidt ook hier op de wederkomst van Christus. En al die teksten die samen, die laten een beeld zien wat je inderdaad zou kunnen vangen in die gedachte van de opname. Het plotseling weggenomen worden, het veranderd worden, het door Christus als het ware thuisgehaald worden. In die zin hoort het allemaal bij elkaar. Maar al die teksten op zich laten steeds ook iets anders zien. Het is niet zo dat Paulus in de verschillende brieven, of dat in het Nieuwe Testament, in de verschillende Bijbelboeken, allemaal gegevens te vinden zijn die we als het ware met elkaar moeten combineren. Het is ook heel lastig als je dat doet. Omdat dan de vraag is, welke tekst gebruik je dan wel en welke tekst gebruik je dan niet? Ik denk dat we ervoor moeten waken om het Nieuwe Testament of de Bijbel te gebruiken als een puzzel waar we allerlei stukjes, als het ware, die uit verschillende boeken komen, bij elkaar moeten zoeken om het beeld compleet te krijgen. Wat door al die Bijbelboeken in het Nieuwe Testament heen spreekt, is de gedachte van de wederkomst van Christus. En voor dat woord, wat vertaald wordt met wederkomst of komst, wordt in het Grieks een woord gebruikt, parousia. Wat een heel een brede betekenis heeft, om het zo te zeggen. Dat parousia gaat eigenlijk om de verborgen aanwezigheid van God aan de andere kant. Je zou bij parousia, bij aanwezigheid, bij de komst kunnen denken aan hoe God werkt door de Heilige Geest. Hoe God al aanwezig is in deze wereld, zonder dat wij dat direct kunnen zien. En aan de andere kant ook een verwachting van iets groters. Dus aan de ene kant is de Heer al aanwezig en aan de andere kant mogen we erop in geloven en erop hopen dat het nog mooier, nog groter, als het ware, duidelijk zal worden. Dat hij nog duidelijker aanwezig zal zijn, dat hij werkelijk zelf komt. En als je kijkt naar die versen 16 en 17, dan, dan wordt daar een beeld geschetst wat inderdaad waarbij je zou kunnen denken aan een opname van de gemeente. Hè? Dan staat duidelijk, we zullen met hem worden weggevoerd en op de wolken gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Het is een beeld dat misschien wel aantrekkelijk is en wat ons misschien wel aanspreekt, maar de woorden, de beelden die hier gebruikt worden, lijken mij eerder op iets anders te duiden. Het gaat hier eigenlijk bij de wederkomst van Christus om, als het ware, een feestelijk binnenhalen van de koning. In de tijd van de Bijbel ging het dan over de keizer die ergens op bezoek kwam en de mensen die de stad uitkwamen om hem binnen te halen. Wij kunnen daar misschien nog wel andere beelden bij bedenken. En we halen ook wel eens feestelijk iemand binnen. Ja. Ja, als het Koningsdag is, dan zie je ook allemaal mensen die langs de kant staan en die als het ware al met hun vlaggetjes zwaaiend en juichend en zingend de komst van de koning en de koningin aankondigen. En dat beeld wordt hier eigenlijk geschetst, denk ik. Het beeld van de komst van Christus die aangekondigd wordt door de bazuin en waarbij als het ware in ieder die in hem gelooft betrokken wordt in het binnenhalen van de koning. Het juichend en zingend en feestend en vierend de koning binnenhalen. Omdat we uitzien naar zijn komst en omdat we uitzien naar zijn heerschappij. De gedachte van een verborgen wederkomst van Christus is volgens mij in het Nieuwe Testament niet te vinden. Wel een komst die niet aan te kondigen is en waar we de vinger niet op kunnen leggen, waarvan we niet precies kunnen zeggen hoe en wanneer het gaat gebeuren. Maar een verborgen wederkomst gaat volgens mij voor een groot deel in tegen de kern van het Nieuwe Testament. En die heeft te maken met de hoop waar ik het net al over had. De hoop waar het in het Nieuwe Testament over gaat, is geen hoop die alleen maar geestelijk is, alleen maar hemels. De hoop waar we in het Nieuwe Testament op gewezen worden, is niet een hoop die alleen betrekking heeft op een leven bij God in zijn hemelse koninkrijk. Die hoop die ontstaat juist in confrontatie met vervolging, met allerlei moeilijke omstandigheden waar de mensen in leven. En waarin ze een diepe overtuiging hebben dat Jezus Heer is. En dat hij zich zal tonen. En dat hij die werkelijkheid zal overwinnen. En dat hij het lijden in die werkelijkheid, als het ware, goed zal maken. Om zal keren. Dat hij iedere gelovige die daar heeft geleden, zal rehabiliteren. Niet door hem uit die hemel op te nemen in de hemel, maar door de realiteit van deze aarde te maken zoals God hem bedoeld heeft. Om het even scherp te zeggen, mensen zijn niet gemaakt voor de hemel, maar voor de nieuwe aarde. De troost die Paulus wil bieden is niet de troost van een verborgen wederkomst. Als het ware een terugtreden uit deze wereld. De troost en de hoop is niet gelegen in de eerste plaats in de hemelse gewesten, maar in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In een reële aanwezigheid van Christus. Dat is waarover gesproken wordt bij zijn hemelvaart. Dat is waar het Nieuwe Testament over spreekt. En als we dat geloven en daarnaar uitzien, dan mogen we hopen op een plek waar we werkelijk bij hem mogen zijn. Waarin alles zoals God het bedoeld heeft, bij de schepping, waarheid zal worden. Laten we samen bidden. Heer onze God, we komen bij u. En we danken u voor uw woord. We danken u voor wat u ons daarin duidelijk maakt. We danken u voor de hoop die we mogen hebben. We danken u voor al het goede wat u ons daarin wil geven, waardoor we staande kunnen blijven in dit leven en in deze wereld. En tegelijkertijd, als we in uw woord lezen, dan komen velen tot een andere conclusie dan anderen. We zijn het lang niet altijd met elkaar eens. We lezen dingen en we zien dingen anders. Op grond van dezelfde hoop en dezelfde verwachting. Geef dat het ons boven alles daarom te doen is. Dat we gedreven worden door een verlangen naar u. Dat we geleid worden door uw Heilige Geest. Dat onze ogen mogen opengaan voor waar u werkt en hoe u werkt. En dat die zinderende verwachting die er leefde in Thessalonica, die door het hele Nieuwe Testament heen bijna voelbaar is. Dat die verwachting, dat zinderende, ook ons in zijn greep krijgt. Dat we zo leven. Dat we zo aanwezig zijn in deze wereld. Dat we zo'n christen willen zijn in deze tijd. Niet door deze aarde af te schrijven, maar door alles voor deze aarde te verwachten. Omdat u zult komen, Heer Jezus. En omdat u alles goed en nieuw en mooi zult maken. Zoals het bedoeld is. Heer, geef dat dat verlangen ons mag verbinden. Dat dat verlangen is wat ons drijft. En dat dat verlangen is wat ons staande houdt in alles wat er in deze wereld gebeurt. Dat we de tekenen van de tijd zien. Dat we het lijden van deze schepping herkennen in oorlogen, in natuurrampen, in pandemieën, in al die dingen die we als mensen maar niet onder controle krijgen, dingen die ons overkomen, in de zonde die lijkt te heersen en alles kapot maakt, geef dat het ons ook des te meer laat uitzien naar uw komst. En dat ons gebed steeds meer wordt: Maranatha, Heer Jezus, kom terug. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 81, vers 1, 2 en 9. Herinner u aan de collecten. U kunt straks bij de uitgang geven of op alle andere bekende manieren. De eerste collecte is voor onze eigen kerk, de Circa Hogeveen. Tweede is voor Stichting Gaven. We gaan ons geloof beleiden. Ik wil u vragen daarvoor te gaan staan. We beleiden ons geloof door in te stemmen met de geloofsbelijdenis. Wij geloven in één God. Hij is de almachtige Vader, de schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en van alle onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, die de enige geboren Zoon is van God, die geboren is uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden. die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria, die mens geworden is, die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is en die op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemel en die zit aan de rechterhand van de Vader. Die zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is, die levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige algemene katholieke kerk. En wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Uit dat geloof mogen we leven. En in dat geloof mogen we van hier gaan. En daarbij mogen we erop vertrouwen dat God met ons meegaat. Ga in vrede en draag de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.